Romeinen 5. We praten weer over de zegeningen. En nou ja, degene, en dat zijn jullie allemaal die dat ook gevolgd hebben online, weten dat het gaat over het onderwerp dat wij gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen. En dat we in elke brief dat zo aan het bekijken zijn met elkaar. Oké. Ik wil even winnen met dit spreekgestoeld. Blijft niet liggen. Oké. Romeinen 5. Gezegend met alle gezegeningen in de hemel. Dat zijn wij, ja. En zo kunnen we in die brieven dat gaan bekijken. Dat gaan we ook doen. En gaan we mee naar Romeinen 5 vers 9. Daar zien we ook staan. En de vorige week heb ik daar wat over gezegd. Wij dan, veel meer dan zijn die nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God door onze Heere Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Even iets checken voor de zekerheid. Ik geloof, ah, dat is allemaal goed, ja. Goed, dus ja, in vers 9, veel meer dan, zijn nu gerechtvaardigd door zijn bloed. Ja, wij weten, zijn liefde, ik zei het net al, zijn liefde is in ons harten uitgestort. Hè, dat zie je in vers 5 staan. En al die verdrukkingen die er zijn, dat heeft allemaal niets met de liefde van God te maken. En ook als het goed met jou gaat, alsof God dan het heel goeds met je voor hebt. Goed, zo ga maar zo door, Jan. Die liefde is onafhankelijk. Die is gewoon altijd, ja. En hij heeft zijn liefde bewezen in vers 6 en 8, voor zondaren en voor goddelozen is die gestorven. Nou, we hebben gezien, daar hoorden wij ook bij. Zondigen natuurlijk nog wel, maar we zijn het, op zich zijn we dat niet meer, want we zijn een nieuw schepsel. Ja, dat zijn wij. Maar hoeveel te meer houdt hij van ons nu wij wel geloofd hebben, nu wij in het lichaam van Christus zijn. En dan zegt hij ook, hij houdt van ons dus, hij heeft zijn leven voor ons gegeven, maar veel meer nog dan dat, heeft hij ons dus ook, zullen wij behouden worden van de toren. Dus wij worden ook nog van de toren behouden. En een behouden, dat is gered. He, gered van de toren. Dus er is een toorn. Romeinen 1 vers 18, daar spreekt hij over. Dat er zal een toorn komen over deze wereld. Dat zie je in vers 18 staan. 1 vers 18, de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel. Over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Zie je, de mensen bewust houden de waarheid in ongerechtigheid ten onder, naar beneden. Ja? Ik zeg het al vaker, het is net een dommer, ja? Die wil altijd naar boven. De waarheid brengt alles aan het licht en die zal altijd overwinnen. Maar als je spreekt over een toren, je hebt de toorn die over deze wereld komt, ja. Men spreekt natuurlijk over, ja, als God het allemaal toelaat, wanneer gaat hij dan wat aan doen, ja. En dat is hij ook van plan om dat te doen. En in het Oude Testament zien we er veel over staan. Kijk met mij even in Jesaja 13 vers 6. Jesaja 13 vers 6. En men praat altijd heel graag over de liefde van God, maar over de gerechtigheid van God, ja, daar hoor je vaak niet zo heel veel over, ja. Want ja, dan weet men allemaal, iedereen weet namelijk dat God bestaat. En dat ze eenmaal voor hem zullen komen te staan, waar ze zullen verantwoordelijk gehouden worden voor hun zonden die ze gedaan hebben in dit leven. Dus Jesaja 13 leert heel iets anders, want daar zegt hij in vers 6. Heilt gij lieden, want de dag des Heren is nabij. Hij komt als een verwoesting van de Almachtige. Daarom zullen alle handen slap worden en alle mensen hart zal versmelten. Zij zullen verschrikt worden. Smarten en weeën zullen hen aangrijpen. Ze zullen bang zijn als een barende vrouw. En iegelijk zal over zijn naaste verbaasd zijn. Hun aangezichten zullen vlammende aangezichten zijn. Zie, de dag des Heren komt, gruwelijk, met verbogenheid en hittige toren. Heb je het woordje toren, ja? Om het land te stellen tot verwoesting en zelfs zondaren daaruit te verdelgen. Want de sterren des hemels en zijn gesternten zullen hun licht niet laten lichten. De zon zal verduisterd worden wanneer zij opgaan zal, en de maan zal haar licht niet laten schijnen. Want ik zal over de wereld, zie je het? De boosheid bezoeken. de boosheid bezoeken. De wereld die ligt in de boze, toch? En over de goddelozen hun ongerechtigheid. En ik zal de hoogmoed der stouten doen ophouden en de hovardij der tirannen zal ik vernederen. Dus als iemand tegen jou zegt, ja, maar als ik God was, ja, wat dan? Ja, dan zou ik er wat aan doen. Dan kan je dit vers laten zien. Maar dan leest hij zichzelf daar natuurlijk ook bij, ja? Als je de Heer niet kent. Want hij heeft over de goddelozen, ja? En de hoogmoed der stouten. Hoogmoed. De mens, hij gaat de hoogmoed, gaat hij vernederen. Ik zal maken dat een man dierbaarder zal zijn dan dicht goud en een mens dan fijn goud van Ofir. Daarom zal ik, kijk, de hemel beroeren en de aarde zal bewogen worden van haar plaats vanwege de verbolgenheid des Heren, der Heerscharen en vanwege de dag zijn hittigen torens. Wauw. Ja, dat gaat dus komen. En dat is de toorn die over deze wereld gaat komen. In Jesaja 2 spreekt hij ook over, hij zal alle hoogheid de mensen zal die vernederen. Nu hebben ze allemaal nog een grote mond. Ze kunnen nu allemaal nog een grote mond tegen God hebben. En tegen de Heer Jezus. Tegen de Heer en zijn gezalfde. Dat is ook aan de gang nu. De wereld is in rebellie tegen de Heer en zijn gezalfde. Dat kan allemaal nog. Maar straks niet meer. Dus daarom, als je gered bent, als je bent gerechtvaardigd door zijn bloed, ben je niet alleen gered, maar er komt ook een toorn over deze wereld, dan ben je ook van gered. Dat gaat gebeuren. In Johannes 3, vers 36 zegt Christus het ook tegen Nicodemus. Laten we er even heen gaan. Ik doe er een paardjes maar, want er staat er heel veel over in. Johannes 3, vers 36. En 3, vers 36. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwig leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, dus niet gelooft. De Bijbel vertaalt soms, staat de vertaling met geloof woord over gehoorzamen. Dat is gehoorzaam, het is geloven, geloof wat God zegt. Die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. Nou, dan ga je in de Openbaring en dan weet je, dat is waar het om gaat. Dat die toorn die komen gaat. De toorn van het Lam. Dat ze zeggen, verbergt ons, we gaan vluchten naar de bergen en bedekt ons, want de toorn van het Lam komt en wie zal dan bestaan? Wie zal dan bestaan? Ik weet het wel. Dat zijn degenen die in Christus zijn. Maar let op, die toorn die gaat komen. En Paulus, nou gaan we naar 1 Thessalonicenzen 5 vers 9. Of 1 vers 10. Dat zijn allemaal wel bekende teksten die we natuurlijk vaak gelezen hebben. Maar ik weet nog wel dat ik het aan een broeder in Sassenheim vertelde. Die dacht dat hij door die toorn ging. Ja? Totdat hij dit las. Ja, en ja, dat maakte een verschil, zeg. Die hele last op zijn schouders. De angst dat Christus zou komen met de grote verdrukking. En dan lees je dit. Vers 10. En zijn Zoon uit de hemelen te verwachten. Dewelke hij uit de doden verwekt heeft. Namelijk Jezus die ons verlost. En hier noemt hij het de toekomende toorn. Johannes de Doper spreekt er ook over, hè? De toekomende toorn. De toorn die geprofeteerd is, die hebben we net gelezen. Paulus bevestigt dus wat het Oude Testament zegt, zeer zeker. Die toorn gaat komen, maar wij maken deel uit van een ander plan. En wij worden verlost van die toorn die over deze wereld gaat. En verder in vers 5, hoofdstuk 5 vers 9. Rachel, ben je wakker? Weet je het nog? Ja, ik zeg dat nou, denkt iedereen, maar hoe durft hij te zeggen? Maar Rachel zat van de week bij drie zusters, hè, van school. En die zeiden tegen Rachel, ben je wakker? En wat denk je dan aan? Ben je wakker? Ja, ik zit hier toch, ben toch wakker? Ik ben uit bed aangekleed en wel. Maar die wisten niet van rechts snijden. En die gaan dus allerlei dingen zien. En dan zie je in 1 Thessalonicenzen 5 vers 9. Nou, laat ik even kijken. Wakker, daar moest ik even aan denken. Ja, vers 6 bijvoorbeeld. Laat ons dan niet slapen gelijk de anderen. En laat ons waken en nuchter zijn. Dus laten we wakker zijn. Want die slapen desnachts. Die dronken zijn desnachts dronken. Maar wij die desdags zijn, dat zijn de gelovigen. Laat ons nuchter zijn. Aangedaan hebben het borstwapen des geloofs en de liefde. En tot een helft der hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toren. Maar tot verkrijging der zaligheid. Van onze Heer Jezus Christus. De context is de toorn die over deze wereld gaat komen. En hij zegt, jullie zijn niet gesteld tot toren. Ja, de wereld die slaapt. Ja, wacht even, degene die tegen jou zegt, ben je wakker? Wij zijn wakker, want wij zien wat er om aan de hand is. Maar het is andersom. En dat noemt Paulus de steek van de duivel. En dat komt omdat je niet recht snijdt. Omdat je niet Paulus volgt. Vanuit Paulus ga je die hele Bijbel begrijpen. En dan ga je ook allemaal begrijpen wat hier aan de hand is in de wereld. Dat heeft er allemaal niets mee te maken met het toorn van God. En allerlei andere dingen die natuurlijk allemaal naar boven komen. Complottheorie, alle soort dingen. Ja? Hoe het ook zij. Wij moeten dingen bedenken die boven zijn. De rest is allemaal aards denken. En over de vrijheid die ons ontnomen wordt. Nou, ik ken genoeg christenen die geen vrijheid hebben. Maar de vrijheid die in Christus is, die ik heb, die kan niemand mij afnemen. Wat er ook gebeurt. En we zijn allemaal bang, of bang, waar het om gaat, de mensheid. En het is geen mooie tijd, geen leuke tijd. Maar we willen natuurlijk behouden wat we hebben. We willen eigenlijk niet kwijtraken, toch? Nee. Maar alles wat je hebt, voedsel en dak. Maar wat heb je nog meer? Veel meer. En dat willen we niet kwijtraken. Hè? En al onze pleziertjes, al onze leuke dingen. Maar ja, aan de andere kant is het wel zo. Je gaat het wel allemaal een keer kwijtraken, hoor. Ja, als ik in een kist gelegd word of ik ga naar de Here toe, dan ben ik ook alles kwijt. Ik kan niks meenemen, ja. Maar let op, we zijn niet gesteld tot toorn. Ons, dat zijn wij, het lichaam van Christus. En in vers 10, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. Als je zegt, nou, ik ben wakker. Ja, ik hoop dat je wakker bent. Dat je vanuit het woord de dingen bekijkt en de dingen doet in je leven. Zo is het. Dus ja, dat is een toorn die gaat komen. Maar wij zijn daarvan gered, want het is een ander programma. Want wij leven in de bedeling der genade. Hè? Dat gele stukje hier, daar is waarin wij leven. En die toorn, waar ik het net over had, ja, dat is allemaal geprofiteerd in dat gedeelte. Maar het is door de bedenkende genade dat dat allemaal uitgesteld is. En daarom, wij zijn daarvan behouden. Paulus zegt in Efeze 1 vers 10, dat God gaat eenmaal alles in Christus brengen. Zowel het in de hemel is en wat op de aarde is. En we lazen net in Jesaja, ik zal de hemel bewegen en dan op aarde ook. Dat is natuurlijk helemaal niet wat wij nu weten, ja. Dat heeft te maken met Satan en zijn trawanten die daar in hemelse sferen zijn. En daar gaat hij, daar zijn wij nu mee bezig. En wij gaan zijn plaats innemen. En dan zal hij door zijn toorn hun uit de tweede hemel gooien, zodat wij daar gaan regeren. Heeft allemaal met zijn plan te maken. Gaan we mee naar Romeinen 11. Romeinen 11. En de wereld draait door al 2000 jaar sinds Christus en de apostel Paulus geroepen werd op weg naar Damascus. En dat plan van God is nu bezig. Ja? Wat in de hemel is. Wij hebben een hemelse bediening. Wat wij allemaal, wat is allemaal fysiek heeft en aards heeft, dat hebben wij allemaal geestelijk. En er komt een tijd, dan gaat hij stoppen. Noach, de zonvloed. De heidenen hadden het zo bar en boos gemaakt. Al het gedichtsel wat ze hadden, het was boos in hun hart. En toen heeft God dat oordeel uitgevoerd. Hè? Water over de hele wereld. Straks zal het met vuur zijn. Maar we leven in een tijd dat Israël is gevallen. In Handelingen 7. Met de steniging van Stefanus. God heeft toen Paulus geroepen en is met een nieuw programma begonnen. Met het evangelie van Gods genade. Een bedeling van genade. Daar leven wij nu in. Dat is bij de apostel Paulus begonnen. Maar wanneer stopt dat? Eenmaal stopt dat. We weten niet wanneer. Maar kijk in Romeinen 11. Vers 20. Heeft het over Israël. Kijk, het is wel, zij zijn door geloof afgebroken van die olijfboom. Door ongeloof. En afgebroken, dat is met Stefanus gebeurd, ja. Maar zij waren van de natuurlijke takken, de zegeningen, die via die wortels, die olijfboom inging, ja. Dat was voor Abraham en zijn zaad, Israël. En zij zijn afgebroken. Wij zijn niet op Israël ingeënt, wat wel eens geleerd wordt. Maar Israël is afgebroken met de val van Stefanus. Denk aan die boom met die takken. En wij zijn tegen onze natuur, want God was niet met heidenen bezig. Zijn wij nu op die boom geënt? Want olijf heeft te maken met toegang van God. Denk aan de deuren van de tempel, die waren van olijfhout. Dat is trouwens een hout met olie. Denk aan de olijfbomen, olijven met olie. En olie is in een beeld van de Heilige Geest. Dan heb je toegang tot God. Als je de Gods Geest niet hebt, heb je geen toegang tot God. Nou, dat is afgebroken bij Israël en wij zijn nu ingeënt. Maar voor hoe lang? Er zijn leerlingen die zeggen, nou, Israël, dat is afgelopen. Nee, ook voor een tijd. De heidenen, als wij denken aan Israël, of de mensen, of in het christendom, die zeggen, ja, Israël moet kijken in de Bijbel. Nou, die hebben toch wel bond gemaakt, zeg. Moet je kijken in het Oude Testament wat ze allemaal gedaan hebben tegen God. Gerebelleerd en niet gehoorzaam. Dan denk ik, nou kijk nu eens naar het lichaam van Christus, ja. Is dat allemaal zo fraai dan? Het grootste gedeelte is ook ongehoorzaam, ja. En daarom, er komt een tijd dat, kijk, de bedenkende genade duurt al langer als met de wet, is onder de wet was. Onder de wet was Israël, was ongeveer 1600 jaar. Wij leven nu al 2000 jaar onder de genade. Groot is zijn langmoedigheid, toch? Zeker. Maar dat stopt ook een keer. Ik denk ook, ja, de Heer neemt nu al 2000 jaar lang de tijd om zich te bekeren. En doen het ook niet. Ja, ze zijn er wel, net zoals met Israël, ook. Maar het merendeel natuurlijk niet. Dus kijk in vers 20. Het is wel, zij zijn door ongeduld afgebroken en gij staat door het geloof. Maar let het op, jullie heidenen, wees niet hoogmoedig, maar vrees. Het is wel, zij zijn door ongeloof afgebroken en gij, nou dan lees ik hetzelfde, vers 21, want het is het dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, zie toe dat hij ook mogelijk u niet sparen. Hij heeft niks met redding te maken. Dat is waar veel mensen de fout in gaan. Ze lezen hier hun redding in. Tegen mij werd ook een keer gezegd, ja nou let op, want kijk uit, anders word jij ook afgehouden. Het gaat niet over redding, het gaat erover met wie God bezig is. Het handelen van God met Israël, maar nu met het lichaam van Christus. Maar ook met het lichaam van Christus, met de heidenen, laat ik het zo zeggen, komt er een eind aan. En dat is als wij worden opgenomen. Nou kijk, zie het ook staan. Zie toe dat hij ook mogelijk u niet spaarde. Ziet dan de goedertierenheid en de strengheid Gods. De strengheid wel over degenen die gevallen zijn. Duidelijke tekst over dat Israël in handelingen gewoon gevallen is. Maar de goede tierenheid over jullie heidenen, tenminste als jullie in de goede tierenheid blijft, anderszins zult ook gij afgehouden worden. Dan wordt de toegang ook afgesloten. En dan worden wij weer afgehouden. Wij heidenen is de totaliteit. Dat God stopt dan weer en dan gaat hij weer verder met het volk Israël. Dat is het einde van de bedenkende genade. En dan denk ik ook eens met Noach, kijk hoe dat was, ja. Nou, dan denk je, nou ja, je ziet deze wereld ook in zo'n situatie. Maar ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen ingeënt worden, want God is machtig ze weder in te enten. Zie Israël. Want indien gij heidenen afgehouden zijt uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen nature in de goede olijfboom ingeënt, wij waren zonder God, dus van nature waren wij sinds Babel waren wij zonder God. En nu zijn wij tegen nature, tegen het plan van God eigenlijk. Toen de tijd heeft hij ons ingeënt. Nou, hoeveel te meer zullen deze die natuurlijke takken zijn, Israël dus in hun eigen olijfboom geënt worden. Dan gaat God weer terug naar Handelingen 7 bij Stefanus, waar hij gestopt is. Waar hij Israël heeft afgehouden. Als wij weg zijn, gaat hij ons weer dan gaat hij Israël weer terug in. Dan gaat hij weer verder waar hij gestopt is. Ik hoop dat dat een beetje duidelijk is. En dan in vers 25. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat gij niet wijs zijt bij uzelf over Israël. Sorry hoor. Ja, ik word een beetje afgeleid hierdoor. Ja, sorry, maar kijk. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zijt, opdat gij niet wijs zijt bij uzelf, dat de verharding, die verblinding, de afhang van Israël, voor een deel. Dus nog steeds voor een deel. Totdat wij worden opgenomen. Kijk. Totdat de volheid der tijden zal ingegaan zijn. Nou, dat is een tijdspanne. Wie weet is het vanavond, wie weet is het morgen. En dan worden wij weggenomen. Nou, hier. Zie je het? Israël, wij. De toorn is gestopt hier. Die zou komen. En hier gaat hij weer verder. En dan zullen we eenmaal, zie je, de antichrist, Christus op de troon en dan de witte troon. En dat is gelijk het volgende onderwerp. Dus de reden van het uitstel van die toorn van God is, wat Petrus ook zegt, mensen die natuurlijk Petrus willen volgen of de evangelie. Nou, wat zegt Petrus nou bijvoorbeeld over deze tijd? Nou, dan zeg je, dan moet je niet naar de evangelie gaan, want die wist je niks van Paulus. Dan moet je ook niet naar Handelingen 1, 2, 3 gaan, was Paulus ook helemaal niet in beeld. Maar dan ga je naar zijn tweede brief en daar zegt Petrus, hé, Je moet naar Paulus gaan. Ik ga niet naar die tekst doen, want die ga ik namelijk met Colossenzen ook nog even naartoe. Maar dan zegt hij duidelijk, de langmoedigheid van God, dat is de oorzaak, de bedenende genade, dat de toren niet gekomen is en dat Christus nog niet naar deze aarde gekomen is op aarde hier. Dus Peter zegt zelf ook, je moet naar Paulus toe. Dat is het antwoord en dat is de reden van het uitstel van de toorn van God. Dus ook Israël begrijpt Gods plan pas als ze Paulus ook gaan lezen. Ja, Paulus is een unieke apostel en daarom, hij is niet overal populair, apostel Paulus. Ja. Nou kijk, als je terug naar Romeinen 5 vers 9 gaat. Veel meer dan zijden nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toornen. En dan komt het, want, gaat hij uitleggen, hoe zit dat dan? Indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. We worden dus behouden van de toren en behouden worden, hoe dan? Door zijn leven. Nou, als je even aan de toorn denkt, ik denk ook in de context hier, heeft hij het over Christus stierf voor ons. Toen wij zondaar waren, toen wij onrechtvaardiger waren. Dus deze toorn, dat is duidelijk, heeft met Gods plan te maken. Ja toch, dat snappen we. Maar in de Bijbel zijn nog meer torens. En ik denk ook dat hij het vooral hierover heeft in verband met onze positie, gered of ongered. Voor in verband met de toorn van God, niet alleen die over deze wereld komt, maar vooral de toorn die over mij komt als ik nog een zondaar zou zijn. Dus je hebt de toorn in de Bijbel. Nou, wat voor toorns heb je? Nou, we hebben de grote verdrukking. Die gaat over deze wereld. Maar dat heeft nog niets te maken met de grote witte troon. Dat is waar elk ongelovige vanaf Kain af iedereen voor zal komen. En dat is ook een toorn, want daar wordt het oordeel uitgesproken. Dan word je veroordeeld naar de poel des vuurs. Nou, als ik daaraan denk, ja, dan ben ik daar gelukkig van gered. Want ik ga niet naar de poel des vuurs. Ik ben behouden van die toorn van God die gaat komen. Want hij zal alle goddeloze mensen hun zonde zal die gaan vergelden. Jesaja 53 leert ook dat Christus werd daar aan het kruis verbrijzeld. Toch? Door de Vader. Dus dat is een toren. Het kruis is ook een toren van God die voor mij was, die hij over zijn zoon heeft uitgegoten. Kijk, en van die toren ben ik ook gered. En dat is de allerbelangrijkste, toch? Want je zal misschien in de bedeende genade is afgelopen. Stel je voor, je bent dan gelovig. En zullen ook gelovigen, ja, net zoals in Israël ook wel eens gebeurd is, dat ook soms gelovigen, ja, daartussen kunnen zitten als die toorn komt. Lot werd ten nauwe nood gered, hè? Maar de grote witte troon is het allerbelangrijkste. Dat die toorn die wij verdienden, dat je daarvan behouden bent, gered bent. En dat is het belangrijkste wat je kan hebben. Want wij zijn, wat zegt Efeze 2? Wij zijn kinderen des torens. Je bent een geborene van de toren. Je bent een kind van de toren. Je wordt allemaal geboren als een kind van de duivel, in feite. Je moet als een kind. Je wordt niet als een kind van God geboren. Dat bestaat gewoon niet. Niet één is dat. Dus daar zijn we van gered. Wij worden geboren onder de toorn. Alleen hij verkondigt nu zijn vrede, maar die toorn gaat een keer komen. Dus ja, als je teruggaat even naar Romeinen 2 vers 4. Romeinen 2 vers 4. Als we het over die toorn van God hebben. Kijk, dit is nog voordat de genade verkondigd werd door Paulus. Dan gaat hij eerst uitleggen dat de mensen schuldig staan. En in vers 3 heeft hij het over het oordeel van God. Denk jij door goede dingen te doen het oordeel te ontvluchten? Als je altijd goed doet, dan zou je het ontvluchten. Ja, het probleem is, je wordt al geboren als een kind des toorns. In vers 4, veracht gij de rijkdom zijn de goede tierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid, niet weten dat de goede tierenheid Gods u tot bekering leidt. Dus alleen hel en verdoemering spreken, daar wordt geen mens door gered. Nee, je moet wel laten zien ze zijn schuldig, maar wel de goede tierenheid van God erbij vertellen. Dus ga de wet maar vertellen en laat zien dat ze schuldig zijn en onder de toren, maar kom dan ook met het evangelie, met de goede boodschap. Want je kan gered worden van die toorn. Maar naar uw hardheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf. Kijk, toorn. De toorn van God als een schat in de dag des toorns. En de openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. Dus er komt een dag waarin zijn toorn komt. Dus heb ik het niet zozeer over deze wereld. Maar dat de mens persoonlijk geoordeeld worden, zal worden voor zijn zondige gedrag. Kijk maar. Want God, vers 6, zal een ieder vergelden naar zijn werken. Degene wel. Wie is dat? Oh, die is ontsnapt. Oh, dat was Sam. Dat is knap, hè? Die is ontsnapt, hè? Nou, dat hoef jij niet te proberen, zoon te bijvader. Maar degene die wel met volharding in goed doen, zie je volharding in goed te doen, altijd. Heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid zoeken het eeuwige leven. Ik weet nog wel, ik heb dat ook geprobeerd en ja, ik denk allemaal, want als word je ook niet gered, dan ga je zien van ik red het niet, ik ga het niet redden. Altijd goed doen. En je dacht, dan krijg ik het eeuwige leven, maar nee. Maar degene die twistgierig zijn en de waarheid ongehoorzaam, doch de ongerechtigheid gehoorzaam zijn, zal verbolgenheid, kijk, en toorn vergolden worden. Dus ja, dan kom je tot de conclusie, ik kan niet volharding in goed doen, het lukt me niet. En dan kom ik in die andere categorie. En voor mij persoonlijk was dat echt zo. Ik krijg de toorn over mij zo meteen. En dan heb je echt een probleem. En dan word je pas echt depressief, ja. Nou, en dan gaat het even verder. Maar kijk, als we doorgaan naar vers 16. In de dag wanneer God de verborgen dingen der mensen zal oordelen, door Jezus Christus, naar mijn evangelie. Dat is die dag des toorns. Naar mijn evangelie. Hoe kan het dan? Nou, Paulus leert dat God die kijkt naar de raadslagen van de harten. Het is altijd geloof geweest. Heb jij geloofd of niet? Het antwoord is dan als je voor de grote witte troon staat. Dan kan je jezelf verdedigen. Maar je komt voor de witte troon niet omdat je geloofd hebt, hoor. En dan zal hij dus de mensen gaan oordelen naar alles wat je hier ziet staan in die verzen. Dus er zijn gradaties. Maar dat is de dag des toorns. Dan gaat hij de verborgen dingen van de mensen oordelen. En dat doet hij door zijn zoon Jezus Christus. Die heeft het oordeel gekregen. Ze kunnen nog zeggen tegen God, ja, maar ja, u hebt het allemaal niet meegemaakt hier op aarde, dus wat weet u er nou van? Ze zullen zich allemaal gaan verontschuldigen voor God, ja, voor de troon. Maar tegen Christus kunnen ze dat niet zeggen. Daarom zegt hij ook, Christus, God de Vader heeft het oordeel aan mij overgegeven. In Handelingen zegt hij ook aan een man, Christus, een mens, zoon van God en zoon des mensen. En dat is een goede standaard. Hij was ook een mens. En hij heeft altijd gedaan wat God deed. Dus hij is ook zeer zeker bevoegd om ons mensen te oordelen en te veroordelen voor die witte troon. Nou, terug naar Romeinen 5 vers 10. Romeinen 5 vers 10. Dus let op, indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijnde door de dood. Dus je gaat van vijand naar veel meer zullen wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Je gaat van verloren staat naar een geredde staat. Je gaat van onvrede met God naar vrede met God. Romeinen 5 vers 1. Je gaat van de toorn van God naar de liefde van God voor mij. Enorme overgang. Van een vijand naar een vriend. Naar iemand die verzoend is met hem. En daardoor niet meer onder die toorn komt. Ik zag vanochtend even, ja, ik moet zeggen, ik moet wel even wennen dat ik zo laat naar de gemeente moet. Dat is eigenlijk, ja, dat is, normaal ben ik er altijd om 8:55 al. En nu zit ik verplicht, zit ik thuis, want ik mocht niet eerder komen. Nou vroeg ik het, als je het vroeger komt, niet zo erg. Dus oké. Okay. Dus ik dacht, nou, wat mij betreft gaan we gewoon veel eerder beginnen. Maar goed, dat is wel even wennen. Dus waarom kom ik daar nou op? Oh ja, dus dacht ik, ja, nou, ik kijk even, misschien is er nog een evangelieverkondiging. Dus dat was een gemeente van God, ik weet niet precies, een zwarte voorganger. Maar die leerde ook het evangelie over 1 Korinthe 15. En in welke wij ook staan, indien gij het behoudt. Ja, Jaap knikt al. Dus je moet het behouden en blijven staan. Want anders maak je er geen deel uit. Dus als je dat niet doet, dan raak je het kwijt. En dan, weet je wel. Maar dat staat hier niet. Ja, ik was eenmaal een vijand. Maar kijk, ik ben overgegaan dat ik ben behouden door zijn leven. En ik weet, hij leeft altijd. Dus ja, dat is ook weer zo'n geweldige zegen dat je dit mag weten. Kijk, wat één ding wel is wat je goed moet begrijpen. Als Paulus zegt, indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon. Wat betekent dat? De alverzoeners leren. Kijk, we zijn allemaal vijanden en we zijn allemaal verzoend. Met andere woorden, we zijn allemaal gered. Maar is verzoening ook vergeving? Is dat redding? Antwoord is nee. Nee, wij waren vijanden en wij zijn met God verzoend. Maar let op, gaan we mee naar 2 Korinthe 5. Leg Paulus het even goed uit. 2 Korinthe 5 vers 19. Daar staat, want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenen. Dat is Golgotha. Was. In Christus, wat staat er? De wereld met zichzelf verzoenende. De welke wereld? De wereld die in de boze ligt. Dat zijn de ongelovigen. Hij stierf daarvoor zondaren. Dat heeft hij gedaan. En hij heeft die met zichzelf verzoend, hun zonde hun niet toerekenende. Dat is de ongelovige wereld. Zien wij dat God nu de zonde toerekent? Nee. Dus dat is het al bewijs. En toch heeft hij de wereld met zichzelf verzoend. Ja, die toorn komt nu ook niet. Hij biedt vrede aan. Kijk, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. En ons, dat zijn wij, de geredde mensen. Kijk in vers 18. Al deze dingen zijn het God die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. En heeft ons de bediening der verzoening gegeven. Dus dat is op het moment, in vers 19, de wereld, dat is die ongelovige wereld. En dan zie je opeens, in vers 20, zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons baden, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Nou, als je al gered bent, waarom moeten wij dan met een boodschap naar de wereld om te zeggen, laat je met God verzoenen, krijg vrede met God. En dat je gered wordt. Dat is niet zo. God heeft de wereld met zichzelf verzoend, dat is de ene daad. Simpel voorbeeld, ik zeg het altijd, je kan je met iemand willen verzoenen, je steekt je hand uit, maar als die ander je hand niet aanneemt en het ook neemt, is er dan verzoening? Nee, van jouw kant wel, maar van die andere kant niet. Dus dan heb je ook geen vrede met elkaar. Dat ligt niet aan jou, dat ligt aan een andere persoon. En zo is het met de Bijbel ook. God is een behouder van alle mensen, maar het allermeest van de gelovigen. Een badmeester is voor het hele zwembad. Maar als iemand gaat verdrinken en hij roept hem niet, dan verdrinkt hij gewoon. Dus uiteindelijk die hem roepen, hij is voor iedereen, maar hij zal hem pas redden als ze hem aanroepen. Dus je ziet hier dat wij ook, dat is dus, verzoening is geen redding op zich. Terug naar Romeinen 5. Hou je vinger met, laten we, ga maar naar 1 Korinthe 1 vers 18. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb de tijd helemaal niet in de gaten houden. Hoe laat is het? Ik weet echt niet hoe laat we begonnen zijn. Hè? Oké, het is nu 10. Oké. Maar we begonnen 9:45, geloof ik. 1 Korinthe 1 vers 18. Als jullie daar zijn, dan lees ik even Romeinen 5 vers 10 nog even voor. En ga naar 1 vers 18 van 1 Korinthe. En ik lees dan, want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood. Dat is dus dat Christus daar stierf aan het kruis en de wereld met zichzelf verzoend heeft. En dan staat er, veel meer zullen wij, en dan staat er, verzoend zijnde. Dat is je positie. Vijanden zijnde, dat was ik. Toen is hij ook voor mij gestorven. Maar dan staat er, veel meer zullen wij verzoend zijnde. Dat betekent, dan heb ik mij laten verzoenen, doordat ik heb geloofd in die verzoening, in zijn zoon. En dan worden wij behouden worden door zijn leven. Nou, 1 Korinthe 1 vers 18. Het voorste zaaltje is ook voor ons, Daniel. Anders moet je mij van Paulus vragen. Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan dwaasheid, maar ons, kijk, die behouden worden, is de kracht Gods. Dus het woord des kruises is een kracht Gods voor degene die behouden worden. Dus je moet behouden worden. Je bent niet zomaar gered doordat hij de wereld met zichzelf verzoend heeft. Dat is een valse satanische leer. Maar kijk in vers 21. Maar namaal in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het God behaagd door de dwaasheid de prediking, dat is de gekruisigde Christus, zalig te maken die geloven. Zie je het? En dan komt die verzoening tot stand. Iemand die gelooft dat God de wereld met zichzelf verzoende, stierf voor jouw zonde. Zijn kant, dat is gedaan. Nou vraagt hij van jou dat je het aanneemt. Genade accepteert geen werken. Genade accepteert alleen geloof. Werken, dat moet je onder de wet doen. Bij genade moet je het geloven. Je kan niks doen. Nou, en dat is zoals de Bijbel dat leert. En niet iedereen die wordt maar gered, omdat er staat dat wij met God verzoend zijn, iedereen. Dus dat doet de totale rechtvaardigheid van God helemaal teniet. Ja? Kijk ook in Romeinen 3 vers 22. En dan spreekt hij over de rechtvaardigheid. Een andere rechtvaardigheid. Nou, vers 21. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet. Hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, daar heb je het weer, verzoend zijnde de wereld met zichzelf, maar uiteindelijk, het wordt aan iedereen aangeboden, over allen die dat geloven. Er is geen onderscheid. Nou, dat is het waar het om gaat. En zonder geloof in God en in Christus is er geen redding. Vorige week hadden we het over zonder bloed is er geen redding. Inderdaad, zonder dat geloof hierin is er ook geen redding. En een redding is alleen door het bloed. En een redding is geen werk, dat weten we. Dat is geloven. We zitten toch in Romeinen. Romeinen 4 vers 5. Doch degene die niet werkt, maar kijk, gelooft in hem. Dat is waar het om gaat bij God, altijd. Geloof in hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Nou, wij hebben daarom vrede met God, want wij zijn gerechtvaardigd door het geloof. Het allerbelangrijkste wat Paulus zo bekend maakt, het is door geloof alleen. Dat wordt door de Calvinist, die zegt, het is allemaal van tevoren geregeld. En het geloof moet jou gegeven worden. En aan de andere kant, de alverzoening, die zegt, nee, we zijn allemaal verzoend. Dus hoef je ook niet te geloven. Zie je? Dus Paulus wordt eigenlijk helemaal, het evangelie van het om niet wordt compleet hiermee weggevaagd. Dus nogmaals, dat is een valse leer. De genadegift Gods is het eeuwige leven door zijn Zoon Jezus Christus onze Heer. Het is een gave en een gave. Hij geeft het en dat moet je gewoon aanpakken. Het is onmogelijk God te behagen, zegt Paulus. Zegt Paulus niet, zegt de Hebreeën schrijver. Want die gelooft, nee, die tot hem komt, wat zegt hij dan? Die moet geloven dat hij is. Hij is de ik ben. Wij zeggen hij is, hij zegt ik ben het, de ik ben, die ik ben zal. En daar moet je geloven. En dan beloont hij degene die hem zoeken. Nou, het is natuurlijk geen beloning in dit. Het is gewoon een gave door het geloof in zijn Zoon. Nou, dan word je dus behouden in vers 10 nogmaals van Romeinen 5. Behouden door zijn leven. Dus je wordt behouden door zijn leven. Ja, inderdaad, want ja, Christus is gestorven. Maar als hij nou in het graf zou liggen, wat zegt Paulus dan in 1 Korinther 15, dan zijn wij nog in onze zonde, toch? Dus wat heb ik aan een Jezus die gestorven is en daar nog ligt in het graf? Niks. Wordt geen mens al gered. En dat is ook weer zoiets wat natuurlijk aangevallen wordt. De opstanding. Maar wij geloven in de opstanding. Als je niet in de opstanding gelooft, heb je helemaal niks. Dan ben je eigenlijk, hoor je bij de meeste ellendige mensen van de wereld, zegt hij in 1 Korinther 15. Wat heb je daar nou aan? Nee, je wordt namelijk ook behouden door zijn leven. Kijk in Romeinen 6. Dat staat er mooi in vers 8. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, ja, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Hoe kan dat? Met hem, dat betekent dat hij leeft. We hebben een mooi liedje, hij leeft. En dan, want dat hij gestorven, wetende dat Christus opgewekt zijn uit de doden, dat weten wij. Want wij geloven dat, het is bewezen, het staat in de Bijbel. Niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem. 3 dagen en toen is hij opgestaan. Alzo ook gij lieden, houdt het daarvoor dat gij wel de zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus onze Heer. Zijt. Tegenwoordige tijd. Prachtig toch? Hij leeft. Hij gaat nooit dood meer. Dus ik ook niet, want ik ben zo één met hem. Dus ja, als Christus dood zou gaan, dan zou ik ook dood gaan. Maar dat gaat niet gebeuren, dat weten wij. Hij zal nooit meer sterven en hij leeft Goden. En dat is ook zo mooi in verband met jou, als je zondigt, dat je weet. Wacht even, ik ben in het graf geweest. Al mijn zonden zijn daar betaald. Dus als ik zondig, ik ben voor de zonde dood. Zijt staat daar, hè. Ik hoef niks vast te houden. Het hangt niet van mij af. Maar Goden levend zijt in Christus. Dus wat je ook zondigt, hoe je gaat leven. Denk aan Demas waar we het over gehad hebben. Voor hem geldt ook deze tekst. Wat zal die God danken op zijn knieën dan? Ja? En dan kunnen wij misschien ook wel als we afvallen of wat dan ook. Dat je weet, ik ben levend in Christus Jezus onze Heer. Niemand kan mij scheiden. Dat is iets geweldigs. Nou, en dat moet je geloven, de opstanding. Je moet in die opstanding geloven. Gaan we even naar 2 Korinthe 13. 2 Korinthe 13. Ik krijg allerlei meldingen. 2 Korinthe 13 vers 4. Oké. 2 Korinthe 13 vers 4. Dat gaat over Christus die gekruisigd is in zwakheid. Want hoewel hij gekruist is door zwakheid, zo leeft hij nochtans door de kracht Gods. Want ook wij zijn zwak in hem, maar zullen met hem leven door de kracht Gods in u. De kracht Gods in ons. Je ziet hier, hij is daar gestorven. Hij werd in die zwakke positie geplaatst. Christus is gekruisigd in zwakheid. Vanuit die zwakheid, het is namelijk, kijk, als wij zwak zijn, ja, dan ben ik gewoon. Wat zijn wij toch eigenlijk, zwakke schepseltjes toch? We willen heel sterk zijn. Maar je ziet, het harde is er nu niet. Want ja, je hoeft maar één virusje te hebben en dan heb je wat. En zelfs, je kan levensgevaarlijke dingen oplopen door een heel kleine bacterie bijvoorbeeld. En ook misschien op andere gebieden zwak zijn. Maar Christus heeft zich in die positie van zwakheid geplaatst. Het was zijn vrije keus. Wie wil hier nou zwak zijn? Wil niemand. Christus heeft zich wel in die positie vrijwillig geplaatst, ja. En dat was zijn vrije keuze. En dit is Filippenzen 2, vers 7, laten we even heen gaan. Dat is wat je hier ziet staan. Hij heeft die hemelse heerlijkheid verlaten om gelijk aan de mens te worden. Van de glorieuze toestand in de heerlijkheid naar de vernederde toestand. 2 vers 7. Maar heeft zichzelf vernietigd. De gestaltenis en dienstknechts aangenomen hebbende. En is aan de mensen gelijk geworden. In vers 6. Hij was gelijk aan de gestaltenis van God. En is gelijk aan ons geworden. Een mens geworden. En in de gedaante geworden als een mens. Heeft hij zichzelf. Zie je, hij heeft zichzelf vernederd. Hij kon zo 12 legioenen toch laten komen. Maar het was het plan. Het moest gebeuren. Maar hij heeft zichzelf vernederd. Ja? Gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, de dood des kruises. Ja, dat is wat er gebeurd is. Ja? Hij heeft dat met een doel gedaan. Namelijk om ons te redden van onze zonden. En dat is, het werk is gedaan door hem. Dus ja, terug naar Romeinen. Het resultaat van zijn opstanding, dat wij worden behouden door zijn leven. Kijk in Romeinen 6 vers 4. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is. Kijk, tot de heerlijkheid des Vaders, als ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Andere teksten laten ook zien, indien gij met Christus opgewekt zijt. Christus zit boven waar? Toch aan de rechterhand van de Vader. Bedenk daar aan de dingen die boven zijn. Hij is in een verheerlijkte positie en wij worden door zijn leven, wat hij daar nu heeft, leeft hij in onze harten. En worden wij door dat leven behouden. Dus opstanding is heel belangrijk. En in vers 11, en niet alleen dit, maar wij roemen, kijk, de derde keer roemen. Vorige keer heb ik het al even aangehaald. 5 vers 2, we roemen in de hoop der heerlijkheid Gods, we roemen in Christus, waardoor wij vrede met God hebben en toegang altijd hebben tot waar God is. We roemen ook in die verdrukkingen, want we weten dat het geen straf van God is en dat het ook ons positieve dingen oplevert. Zeker, hij zal sterker in ons werken. De hoop wordt sterker. Enzovoort, enzovoort. En nu komen we met de derde keer roemen, nu ook in God, vers 11. Niet alleen dit, maar wij roemen ook in God. Zie je? God, de Vader, de Zoon en in de verdrukkingen. Dat zijn wij in ons leventje. Maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij, en wat staat er? Nu de verzoening gekregen hebben. En dat is een term van Paulus. Verzoening lees je ook in het Oude Testament, met die dieren, weet je wel. Dan kon je over de overtreding verzoening doen en dan kregen ze vergeving. Dat ziet ook mooi staan trouwens, hè? Verzoening en dan kregen ze vergeving. Niet verzoening en het is vergeven. Verzoening, het offer, en dat deden ze natuurlijk in het geloof. En degene die dat als een ritueel deden gewoon, die gingen gewoon verloren. Dat is die fariseer. Maar degene die het geloof deed, die wist, mijn zonde, ja, dat draagt dat dier nu. En daardoor kon God dat vergeving schenken. Nou, wij weten hier, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben, dat is Paulinisch. Want als je denkt, ik zei net over verzoening in het Oude Testament, maar als je leest in de evangelie, je leest je helemaal niks over verzoening. Waar begint het evangelie mee? Johannes de Doper, bekeert u en laat u dopen. Wat zegt de Heer Jezus? Bekeert u en gelooft het koninkrijk. Wat het evangelie van het koninkrijk. Bekeert u. Peter in Handelingen. Bekeert u. Allemaal bekeren. Waarom? Omdat Israël was nog niet vervreemd van God. Ook al waren ze in rebellie. Maar God was nog steeds met hun bezig. Die verbondsrelatie was er. En Israël was nog niet gevallen. Ze moesten het geloven en uit de geest opnieuw geboren worden. Dat was die bekering. Verzoening niet, want wanneer heb je verzoening nodig? Als er vijandschap is. En wanneer komt die vijandschap? Met Stefanus. Toen is Israël in ongehoorzaamheid besloten. Dus op hetzelfde niveau als de heiden geplaatst, zonder God. Nou, dan ben je in vijandschap. En dan komt de boodschap van verzoening voor de hele wereld. Wat we laatst net, hij heeft de wereld met zichzelf verzoend. Dat wil zeggen, Jood en heiden. En in Evangelië staat helemaal niet dat de Joden verzoend moesten worden. Nee, want God was nog met dat volk bezig. Maar sinds Paulus is dat veranderd. Nu moet iedereen verzoend worden. Ook de Jood en de heiden. De Jood was dichtbij. De heiden was ver weg. Nu zijn ze allebei dichtbij God door het bloed van Christus. Oh. Door het bloed van Christus. Nou. Dus dat is een bedelingswaard. Waarheid, ja? Nou, ik ga eindigen. Met andere woorden. Toen Peter met Pinkster sprak. Jullie moeten je bekeren. Bekeert u, laat u dopen. Tot vergeving van zonde. En dan zul je de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Spreekt hij allemaal over bekeren. Wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Nou, dat blijkt al dat God nog met het volk bezig was. Want er zaten alleen maar Joden daar. Geen heidenen, hè. En hij biedt aan hun vergeving aan. Dan moesten ze zich wel bekeren. Dat ze de Messias, hun koning, hadden gekruisigd. Maar ze krijgen nog de kans. Dus hij heeft zich niet van hun afgekeerd. Dat kwam met Stefanus. Toen had die toorn gekomen. Daar zijn we van behouden. En nu is de boodschap verzoening wat verkondigd wordt. Voor Israël was het de laatste kans. Want als je nu niet bekeert, dan komt de toorn. Met Stefanus had het gekomen. En toen is Paulus geroepen en is God met deze bedeling begonnen. En dan spreekt hij, maken we de Bijbel, delen we in eertijds, maar nu en in de toekomende tijd. Voor Paulus, eertijds, zie je, daar staat het. Maar nu, daar leven wij nu in en straks als we weg zijn, dat is de toekomende eeuw. Nou, en zo sprak Petrus. Hij stond bij het kruis te kijken toen Christus daar stierf. Ja? Hij heeft het allemaal meegemaakt. Zijn dood, zijn begrafenis, zijn opstanding, zijn hemelvaart. En wat God, wat Christus allemaal tegen hun zei. En dat ging hij toen vertellen. Jullie krijgen nog kans. Bekeer, bekeer. Dat heeft hij allemaal meegemaakt. Maar Paulus, die stond niet bij dat kruis. En Paulus spreekt daarom ook niet over bekeren. Maar die spreekt over. Dus hij zegt, bekeer. Dus van die kruisiging. En Paulus zegt, laat je verzoenen door dat kruis. En dat is aan hem geopenbaard. Dus als je kijkt in vers 11. Wij roemen in God, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Nu, in deze bedeling, dan weet je in welke tijd je leeft. En je hebt het gekregen. Want hij spreekt over degene die het hebben aangenomen. En dat zijn wij. Zullen we nou verdanken? Vader, wil u danken, Vader, voor deze heerlijke boodschap van uw genade. En het is een geweldige zegen dat je mag weten dat je verzoend bent en voor altijd vrede hebt met u. En dat wij zijn behouden door het leven van uw Zoon. En we weten, hij sterft niet meer, hij leeft er voor altijd. Onze behoudenis, ook daarin kunnen we zien, is voor altijd en eeuwig. En daar dank u voor, in Christus' naam. Amen.